Gemeente namens de kerkenraad deel ik u mee dat de tweede collecte bestemd is voor de diaconie en dat aanstaande zaterdag 25 december de dienst zal aanvangen 's morgens om 10 uur, terwijl er 's middags om 3 uur kerstfeestviering van de zondagschool zal zijn, zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zesde vers uit Psalm 2. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Psalm 2, het zesde vers. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing vanmorgen is uit het boek Esther. En we lezen uit dat boek het 8e hoofdstuk. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 77. En daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Psalm 77, het 8e vers. Wij lezen dus Esther 8. Te dienzelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht van de koning, want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar was. En de koning toog zijn ring af die hij van Haman genomen had en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings en zij viel voor zijn voeten en zij weende. En zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman, de Agagiet, en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had zou wegnemen. De koning nu reikte de gouden scepter Esther toe. Toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht van de koning. En zij zeide, indien het de koning goeddunkt en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb en deze zaak voor de koning recht is en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, wederroepen worden, welke hij geschreven heeft, om de Joden om te brengen die in al de landschappen des konings zijn. Want hoe zou ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Toen zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai de Jood, zie, het huis van Haman heb ik Esther gegeven en hem heeft men aan de galg gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan, gijlieden, voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam en verzegelt het met des konings ring. Want het schrift dat in des konings naam geschreven en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen. Toen werden des konings schrijvers geroepen, terzelfde tijd in de 3e maand, is de maand Sivan, op de 23e derzelve, en er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood aan de Joden en aan de stadhouders en landvoogden en oversten der landschappen die van Indië af tot aan Morenland strekken, 127 landschappen, en ieder landschap naar zijn schrift en ieder volk naar zijn spraak, ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros en men verzegelde het met des konings ring. En men zond de brieven door de hand der lopers te paard, rijdende op snelle kemelen, op muildieren van merriën geteeld. Dat de koning de Joden toeliet, die in elke stad waren, zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hen benauwen zou, de kleine kinderen en de vrouwen en hun buiten roven. Op één dag in al de landschappen van de koning Ahasveros, op de 13e van de 12e maand, deze is de maand Adar. De inhoud van dit schrift was dat een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, en dat de Joden gereed zouden zijn tegen die dag om zich te wreken aan hun vijanden. De lopers die op snelle kemelen reden en op muildieren togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord des konings. Deze wet nu werd gegeven op de burg Susan. En Mordechai ging uit van voor het aangezicht des konings in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed en met een grote gouden kroon en met een opperkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was vrolijk. Bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Ook in alle en in ieder landschap en in alle en in iedere stad, ter plaatse waar des konings woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen. En velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het boek Esther, in het 10e hoofdstuk, het laatste, het 3e vers. Esther 10, vers 3. Waar Gods woord luidt, want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden, en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. Zoeken wij nu eerst Gods aangezicht in het gebed om de Heere zijn onmisbare zegen te bidden. En dan willen wij dankzegging doen voor een tweetal echtparen dat in deze dagen mag denken hoe de Heere hen lange jaren heeft willen sparen in de band van het huwelijk. Broeder en zuster Verbeek van de Traai 265 die 45 jaar getrouwd mochten zijn. En broeder en zuster van der Pol uit Woudenberg die gedenken mogen hoe de Heere hen 40 jaar wilde sparen. Zuster Verbeek van de Traai is uit het ziekenhuis ontslagen en is nu tijdelijk in Nassau-Odijkhof. En zuster Evendijk is eveneens uit het ziekenhuis en verblijft tijdelijk in Rehoboth. Laten we samen de Heere zoeken. Heere, in uw goedheid hebt u ons nog willen dragen en sparen, willen verzorgen. Uw langmoedigheid is nog groot en uw barmhartigheden hebben nog geen einde genomen. En daar danken wij het aan dat wij aan de morgen van deze dag weer bij elkaar mogen zijn in uw huis. Dat we onder de prediking van uw woord mogen verkeren nadat u ons een week lang hebt willen sparen en nawandelen. En nu komen wij u ootmoedig bidden, Heere, geef ons een dankbaar hart. Een hart dat ook echt in oprechtheid u erkent als de gever van zoveel onverdiende zegeningen. Maar een hart dat tegelijkertijd ook beseft dat het waarlijk zonder u en zonder uw genade niet kan. Een hart dat ook beseft, Heere, dat we niet alleen voor dit leven uw zorg nodig hebben, maar dat heel bijzonder voor onze geestelijke welstand wij u en uw zorg en uw genade en uw geest niet kunnen missen. En laten we zo hier onder uw woord mogen neerzitten, Heren, met die gesteldheid, met die gezindheid, met dat gebed ook in onze ziel, dat gij ons hier zult willen ontmoeten en dat gij de verkondiging van uw woord op deze dag voor ons tot een eeuwige zegen zoudt willen stellen. U weet hoe we opgekomen zijn, Heren. U weet hoe we doorgaans opgaan naar uw huis. Er zal heel wat gewoonte kerkgang onder ons zijn ook. Sleur. Maar laat het toch ook zo zijn, Heren, dat onder ons gevonden wordt en meer gevonden wordt een heilbegerig opgaan naar de plaats van het gebed waar we uw woord ook mogen beluisteren. Een opgaan onder de verkondiging van uw woord met die behoefte in ons hart dat gij thans uw zegeningen zou willen schenken en dat u naar uw belofte uw volk zou willen verblijden in uw bedehuis. Mogen er inderdaad velen zo opkomen en zo neerzitten en zo luisteren. En als dat zo niet is, Heren, als het inderdaad bij ons niet meer dan sleur of gewoonte is, dan kunt u dat toch nog veranderen. Door uw onwederstandelijke kracht kunt u tot stand brengen en teweeg brengen wat er bij ons van nature niet is. Maar als gij het werkt, Heren, dan is het er wel. Als gij door uw Heilige Geest blinde ogen opent en dove oren doorboort. Als gij door uw Heilige Geest harten verandert, dan zal er inderdaad ook een verlangen naar uw voorhoven komen. En een begeerte naar uw heil en een hartelijk gebed om uw gunst te mogen ervaren. Dan zullen we het beleven aan de ene kant dat we diep onwaardigen zijn en dat het al een wonder is dat we nog een plaatsje mogen hebben op deze aardbodem. En dat het een nog groter wonder is dat we nog een plaats mogen hebben onder de verkondiging van uw woord. Want dan is alles verbeurd en verzondigd. Maar Heere, juist in de verwondering dat u nog zo met ons handelt, zal de ziel dan toch ook vrijmoedigheid mogen gebruiken om u te bidden, Heere, geef nu ook meer dan dit. Geef dat ik het met mijn hart verstaan en met mijn ziel beleven mag en dat ik dat heil dat gepredikt mag worden niet alleen maar horen mag met mijn lichamelijk oor, maar dat ik het ook verstaan mag met mijn ziel en dat het zo tot eeuwige zegen mag zijn. O Heere, werk dat dan door uw Heilige Geest en wil ons zo afstemmen op het evangelie dat ook in deze morgen weer verkondigd mag worden. Weer het evangelie van de Heere Jezus Christus die gekomen is om zalig te maken wat verloren is. Het evangelie van hem, wiens komst in het vlees wij over een paar dagen hopen te gedenken. En van wie we mogen horen, Heere, dat hij als de volkomen zaligmaker al het werk volbracht heeft en nu voor eeuwig zijn kerk ten goede daar is aan uw rechterhand. O, wij smeken u, Heere, laat de prediking van uw woord kracht mogen doen. Geef uw dienaar wat hij nodig heeft om het woord op de rechte wijze te vertolken en door te geven. En als u het hem doet doorgeven, dan heeft hij geen zwaar werk. Maar laat ook iets gezien worden van de vrucht op het werk, Heere. Van de zegen waarmee gij uw woord bekroont. Van die zaligmakende vrucht die gij werkt. En die gij door uw Heilige Geest zo heerlijk tot stand brengt. Als u een zondaar bekeert en als u een blinde laat zien. En als u een van u afgewekene terugbrengt. En als u een arme en hongerige en dorstige ziel verkwikt en verrijkt en vervult. En als u de zaligmaker openbaart en de schatten en weldaden van Christus uitstalt. Heren, mogen die dingen onder ons geschieden. We hebben daar geen recht op. Alles aan onze kant is verbeurd en verzondigd en we hebben het allemaal verknoeid, Heere. Maar doe gij niet met ons naar onze zonden. Bezoek ons nog, ondanks onze onwaardigheid, met uw heil en schenk ons alles wat we nodig hebben. We bidden u dat u gedenken wilt aan hen die hier niet zijn kunnen. Er zijn verschillende zieken in de gemeente, weliswaar niet zo ernstig bij velen, maar toch ziekten en ongesteldheden waardoor ze niet in de kerk kunnen komen, sommigen al een aantal weken. Denk aan hen en genees hen, o God. Wilt u de vele ouderen in het midden der gemeente gedenken, onder wie ook verschillende ziek zijn door de griep? Wilt u genadig sparen en nog oprichten en uw goedgunstigheid ook daarin nog bewijzen? We willen uw naam erkennen voor een tweetal zusters die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Zij het dan dat ze tijdelijk nog in een verpleeghuis worden verzorgd in een ziekenafdeling. Heren, wilt u ze daar ook nog genadig gedenken? En wilt u, kon het zijn, hen bezoeken met uw heil? Opdat ze niet alleen wat hun lichamelijke omstandigheden mogen merken dat u hen vooruitgang geeft. Maar dat ze in deze weg ook ervaren mogen dat u aan hun geestelijke welstand arbeidt. We willen u ook danken voor een tweetal echtparen in het midden der gemeente. Broeder en zuster Verbeek en broeder en zuster Van der Pol. Die beiden mogen terugzien op een weg die ze samen hebben mogen afleggen. Door allerlei wederwaardigheden heen. Heren, u hebt hen zo ver gebracht. Er zijn in beider levensomstandigheden waardoor ze deze mijlpaal niet alleen mochten bereiken, maar erbij stil te staan, maar dat dan in stilte en alleen in de familiekring te doen. Maar niettemin, heren, ondanks al die omstandigheden die hen daartoe noopten, zijn er toch allerlei redenen om dankbaar uw grote naam te erkennen. Vooral de trouw aan hen bewezen zoveel jaren lang. Geef dat ze ook waarlijk in u mogen eindigen. En dat uw gunst ook verder hun deel mag zijn. De weg die voor hen ligt, kunnen ze niet overzien. De weg achter hen, daar kunnen ze op terugblikken. Maar als het gaat om wat er nu verder komt, heren, ach, dan weet geen mens wat de dag van morgen voort zal brengen. Maar laten ze dan bij u mogen schuilen en op u mogen vertrouwen en het van u alleen verwachten, die geeft, die schenkt, niet naar waardigheid of verdienste aan mensenkant, maar uit goedheid, zonder pijl en die hen met uw heil wilt verkwikken. Heren, laten ze dat ook bovenal mogen zoeken. Denk aan hen in uw gunst, heren. Zegen alle die reden hebben om uw naam te danken en te erkennen. Geef dat dat ook niet achterwege zal blijven. Als er reden voor dankbaarheid is. Dat we maar niet de weldaden nemen als rechthebbende mensen. Dat we maar niet ervan uitgaan dat het zo hoort. Heren, laat het eens een wonder zijn. Dat ge nog zo goed en goedertieren zijt. En ons nog zoveel laat wat we alles verzondigd hebben. En als er tegenspoeden en moeite zijn, van welke aard dan ook. Heren, geef dat we de weg tot de troon der genade kennen. Dat we die weg ook gaan mogen. En dat we op u mogen hopen. Laat alle dingen ook mogen meewerken ten goede. Heren, zo leggen we onze noden voor u neer. We bidden dat u ze vervullen wilt. Wees met ons, wees met alles wat gebeurt vandaag in uw koninkrijk. Als het evangelie op vele plaatsen uitgaat, laat het dan ook vrucht mogen dragen. En bekwaam hen die gij tot deze arbeid geroepen hebt. Heere, laat u niet onbetuigd. Kom erin mee. En wilt u dwars door alles wat teleurstelt, alles wat openbaart dat de krachten van het rijk der duisternis ook actief zijn. Wilt u dwars door alle ongeloof, dwars door alle boosheid van mensen, dwars door alle onverschilligheid bij weer anderen heen, toch zorgen dat uw koninkrijk komt en dat uw naam groot gemaakt wordt. Heere, trek er dan nog velen uit de greep van de boze en haal ze onder de heerschappij van de vorst der duisternis vandaan. Breng ze aan uw voeten, o Heere. En wilt u zaligmakend werken, gij die de koning der koningen zijt, betoon het, Heere. Betoon het ook in onze dagen van donkerheid en afval en van zoveel dingen die ons verontrusten kunnen. Betoon het dat gij niet ver zijt, maar dat u nog altijd de Emmanuel bent, de God met ons. Dat u in de Heere Jezus Christus gekomen bent. Op deze donkere, op deze van u afgevallen en u vijandige wereld. Om dat zaligmakerswerk te doen. Waardoor straks toch de hemel bevolkt zal worden. Door een schare die niemand tellen kan. Heren, dat zal zo zijn. Laat er in onze tijd dan ook een volk zijn dat nu voorbereid wordt om straks daar mee te zingen. Het eeuwig halleluja. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 72ste psalm, het 7e en het 9e vers. Psalm 72, het 7e en het 9e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen en de stedelingen zullen bloeien. gemeente, vanmorgen luisteren we dus naar een woord uit, misschien wel het merkwaardigste boek uit de Bijbel, het boek Esther. Merkwaardig omdat de naam van de Heere er niet één keer in voorkomt. En je kunt je afvragen, en dat heeft men zich ook afgevraagd, of dat boek inderdaad wel terecht in het woord van God is terechtgekomen. We geloven van wel, omdat de Heilige Geest ook daarbij geleid en in alle waarheid geleid heeft. Maar al komt de naam van de Heere in het boek niet voor, de hand van de Heere is er wel degelijk in op te merken. En zo is God inderdaad in de geschiedenis die in dit Bijbelboek beschreven wordt, heel duidelijk aanwezig geweest. Hij regeert, hij bestuurt, en dat de dingen gegaan zijn zoals ze in dit Bijbelboek beschreven worden, dat is omdat de Heere koning is en omdat de Heere zijn raad volvoert en zijn welbehagen doet. En niet alleen is God als koning, God in zijn voorzienigheid, duidelijk aanwezig in dit Bijbelboek. Ik geloof dat we met evenveel recht mogen zeggen dat ook de Heere Jezus in dit Bijbelboek aanwezig is. Misschien wat meer verborgen, maar dat komt meer voor in het Oude Testament. En het Nieuwe Testament, daarin wordt hij inderdaad veel duidelijker, veel meer geopenbaard. Maar in het Oude Testament is hij ook aanwezig. Bereidt hij zijn komst voor. En laat hij zichzelf ook vooraf schaduwen. Zoals dat het geval was in de hele wetgeving, in de plechtigheden in tabernakel en tempel, waarin de Heere Jezus werd vooraf geschaduwd. In de dienst der offeranden in het heiligdom. En zoals de Heere Jezus zich heeft laten vooraf schaduwen door verschillende mensen die onder het Oude Testament een taak van de Heere gekregen hadden om die te vervullen. Denk eens aan David, de gezalfde, de man naar Gods hart, degene die een weg van vernedering moest gaan en zo tot de troon kwam. Duidelijk een voorafschaduwing van Christus. Salomo, door de Heere Jezus zelf ook genoemd, als een die aan hem vooraf ging en die hem afbeelde in zijn wijsheid. Jona, die een afbeelding van Christus was, alleen al door het feit dat hij 3 dagen en 3 nachten in het hart, in de buik van de walvis was. Zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart der aarde, zo zei de Heere Jezus. En zo is er in het boek Esther ook sprake van de Heere Jezus Christus die vooraf geschaduwd werd door een die we in bepaalde opzichten een type van hem mogen noemen. Zoals we dat 2 weken geleden zagen ten aanzien van Zerubabel en 3 weken geleden ten aanzien van die Eliakim uit de dagen van Hiskia. Zo luisteren we vanmorgen naar het Advents-evangelie. Zoals ons dat gepredikt wordt in de persoon van Mordechai. Mordechai, de oom van Esther, die een belangrijke rol heeft vervuld in de geschiedenis die in dit boek wordt beschreven. Eerst op de achtergrond. Dan lees je de naam van Mordechai wel, maar dan is dat niet iemand die op de voorgrond staat. Maar naarmate dit boek verder gaat en naarmate we er verder in komen, zullen we ontdekken dat die Mordechai hoe langer hoe belangrijker gaat worden. En dat Mordechai door de Heere als het ware meer en meer naar voren geschoven wordt, totdat aan het eind van dit boek inderdaad Mordechai helemaal een afschaduwing van de komende Christus geworden is. U weet, ik kan natuurlijk vanmorgen niet de hele geschiedenis uit het boek Esther gaan vertellen. Ik denk ook niet dat dat nodig is. Want al is het dan inderdaad voor ons gevoel in bepaalde opzichten een merkwaardig boek. Het is natuurlijk wel een bekend boek geworden. Want het verhaal dat ons daarin verteld wordt, spreekt jong en oud aan. En daarom is dat ook stof die graag door degene die daartoe geroepen worden verteld wordt. Het is ook niet zo moeilijk om daar boeiend over te vertellen. En onze kinderen weten de geschiedenis, neem ik aan, toch ook wel in grote lijnen. Hoe Haman, de Jodenhater, plannen gemaakt had om de Joden in Perzië om te brengen. En hoe de koning Ahasveros Haman daarbij zijn hulp had toegezegd. Hij had zijn goedkeuring gegeven. En het zag er voor de Joden donker uit. Er was een bepaalde dag aangewezen, de 13e van de maand Adar, en dan zou de grote slachting plaatsvinden. Maar God heeft dat verhinderd. De Heere heeft door middel van de koningin die er juist in die tijd gekozen werd, Esther, en door middel van haar oom Mordechai, de plannen van Haman laten mislukken. En zo is deze Mordechai dienstbaar geworden aan de bescherming, aan de uitredding, aan de verlossing van de Joden. De Joden die allemaal onder het oordeel van de dood lagen. Het vonnis was over hen uitgesproken. En op die bepaalde dag, de 13e van de 12e maand, zou dat vonnis worden voltrokken. En dan zouden er geen Joden meer overblijven. Maar God heeft met name ook die Mordechai gebruikt om de verlossing te bewerken. En Hamans boze plannen zijn mislukt. Haman kwam zelf aan de galg. En de koning Ahasveros is door de gang der gebeurtenissen geheel en al van mening veranderd. En stond hij eerst achter Mordechai. Toen hem bleek wat uiteindelijk de bedoelingen van Mordechai waren, heeft de koning zijn standpunt gewijzigd en koos hij partij voor de koningin en voor haar oom Mordechai. En komen we dan aan het eind van dit boek. Als we dan gezien hebben dat alles anders loopt, dat de Heere zijn raad vervult en dat de Heere daar grote en kleine dingen bij gebruikt. Grote dingen, maar ook kleine dingen, zei ik, want dan hoort daar ook op een gegeven ogenblik de slapeloosheid van koning Ahasveros bij. Die op een nacht niet slapen kan en dan ligt hij te woelen en te draaien in zijn bed, maar hij kan de slaap niet vatten. Dus wat doet hij? Hij laat een van zijn dienstknechten roepen om hem uit de kronieken van de geschiedenis van het Rijk van Perzië te laten voorlezen. Misschien heeft hij het wel bedoeld als een soort slaapmiddel. Misschien val ik er wel van in slaap. Zo kan hij gedacht hebben. Maar juist door wat er toen op dat moment gelezen werd, begon de koning andere gedachten te krijgen over die Mordechai. Ziet u dat de Heere zijn hand ook heeft in slapeloosheid? En dat slapeloosheid ook door de Heere gestuurd kan worden met een bepaalde bedoeling. En dat alle dingen onder zijn bestuur vallen. Wij zien er soms niks van, we begrijpen er soms helemaal niets van. Maar in dat opzicht is dit boek Esther ook een zeer troostrijk boek. Als we erbij bepaald worden dat de Heere overal de hand in heeft. Maar dat terzijde. Ik zei, God heeft grote en kleine dingen gebruikt om zijn raad te volvoeren. En zijn volk te bewaren. En zo, laat ik het dan vanmorgen op deze laatste Adventszondag zo zeggen. Zo ook de weg naar Bethlehem open te houden. Want wat beoogde tenslotte Haman, de hater der Joden? Wat beoogde hij? De vernietiging van de Joden en daarmee uit? Hoewel zou hij misschien niet verder gedacht hebben, dan is zijn grote baas, zijn grote aanstichter, zijn grote werkgever, de duivel, toch van zins geweest om meer te verdelgen dan alleen de Joden. De duivel heeft niet anders op het oog dan te voorkomen dat de Heer Jezus geboren zal worden en dat er geen zaligmaker ooit in deze wereld verschijnen zal. Maar God, die alle dingen tenslotte vasthoudt in zijn hand, zodat er geen ding bij geval geschiet en zodat de duivel ook nooit verder kan gaan dan God hem toestaat. God heeft, zo zei ik, de weg naar Bethlehem opengehouden, zodat zijn zoon komen kon, straks in deze wereld. En als dan alles achter de rug is, als de Joden gelegenheid hebben gekregen om zich te verweren en te verdedigen en zich aan hun vijanden te wreken, zodat de slachtpartij straks heel erg ingeperkt kan worden en zodat de Joden het overleven kunnen, dan vertelt ons tenslotte dit boek Esther nog iets over deze Mordechai, hoe hij na alles een plaats van eer ontvangt, hoe hij de tweede wordt bij de koning Ahasveros, hoe hij groot wordt bij de Joden en aangenaam bij de menigte van zijn broeders, en hoe hij van zijn kant het beste voor zijn volk zoekt en hoe hij voor de welstand van zijn ganse zaad spreekt. Het eerste wat ons dus gezegd wordt is dat de koning hem eer bewijst. De koning hem eer bewijst. De koning die kennelijk groot respect voor Mordechai heeft gekregen en die hem in waarde zoekt te houden. En die hem een ereplaats geeft, die hem verhoogt boven vele anderen, zoals ook aan Daniël bijvoorbeeld te beurt viel. Dat is nogal wat. Deze Jood, die zo pas nog onder het oordeel des doods lag, wordt nu de tweede in dat machtige rijk van Meden en Perzen. Maar dat is het belangrijkste nog niet, dat Ahasveros hem in waarde houdt en eer bewijst. Onze tekst vervolgens zegt dat hij ook groot was bij de Joden. Ook de Joden hebben hem erkend. Ook bij hen stond hij in hoog aanzien. En u begrijpt het. Zo verwonderlijk is dat eigenlijk niet. Want in hem hebben ze verlossing ontvangen. En dan gaat het nog verder. Want hij is niet alleen groot bij de Joden, hij is ook aangenaam bij de menigte van zijn broederen. Soms zijn er mensen voor wie wij respect hebben, die we eren vanwege wat ze gepresteerd hebben. U kunt er wellicht ook wel hier en daar een paar opnoemen uit het verleden of uit het heden. Mensen voor wie u respect hebt, die u hoog acht vanwege wat ze gedaan, wat ze gepresteerd hebben. Maar het is lang niet altijd zo dat wij voor die mensen voor wie we respect hebben, dat we met hen ook een persoonlijke band hebben. Wel, dat was met Mordechai wel het geval. De Joden achten hem hoog. Ze eerden hem, maar er was tegelijkertijd meer dan dat. Hij was ook aangenaam in hun ogen. In de menigte ogen van de menigte van zijn broeders. Dat wil zeggen, ze hebben Mordechai niet alleen hoog geschat, maar ze hebben hem ook bemind. Er was niet alleen respect, maar er was ook verbondenheid. Men, laat ik het eenvoudig zeggen, men hield van hem. Ze hadden behagen in hem. Ze verheugden zich over hem. Want ze hadden immers zoveel aan hem te danken. Niet minder dan hun verlossing. En dat kunnen ze, maar ze willen het ook niet vergeten. Aangenaam is hij in hun ogen. Als ze over hem spreken, doen ze dat met bewondering. Als ze over hem spreken, doen ze dat met een trilling in hun ziel, laat ik het zo zeggen. Ze kunnen daar niet koud en onbewogen over spreken. Er is zo'n verbondenheid aan hem, juist vanwege het feit dat hij verlossing heeft mogen bewerken voor hen die onder de dood besloten lagen. En als iemand je zo uit de nood en de ellende verlost, dan heb je hem hoog. Maar dan ben je ook aan hem verbonden, of niet? Dus de Joden vergeten Mordechai niet. Maar het omgekeerde is ook het geval. Mordechai vergeet zijn volk ook niet. Het is niet zo dat hij, nu hij zo'n hoge positie bereikt heeft, zijn afkomst verloochent en op zijn volksgenoten uit de hoogte neerziet. Dat zien we wel eens gebeuren, nietwaar? Dat als mensen het ver geschopt hebben in de wereld, dat ze dan vergeten waar ze vandaan kwamen. En vooral als ze van een geringe afkomst zijn, dan willen ze daar maar liever niet te vaak aan herinnerd worden. En als hen eens een keer een bepaalde huldiging of eerbetoon te beurt valt, dan hebben ze er soms moeite mee om hun ouders daar ook voor bij uit te nodigen. Maar dat is bij Mordechai bepaald niet het geval. Hij is zo niet. Hij blijft aan de Joden denken. En dat komt ook uit in wat hij voor hen doet. Twee dingen worden er genoemd in onze tekst. Hij zoekt het beste voor zijn volk. En hij spreekt voor de welstand van zijn ganse zaad. Hij zoekt het beste. Hij maakt van zijn positie gebruik om de belangen van de Joden te bevorderen. Om hen te helpen. Om allerlei dingen te doen en maatregelen te nemen die hun ten goede komen. Hij vaardigt wetten uit in hun voordeel. Hij zoekt hen te beschermen. Hij heeft zelf maar al te goed ontdekt hoezeer de vijandschap tegen de Joden, het antisemitisme, ook in dat rijk van de Meden en de Persen voorkwam. En Haman is waarlijk niet de enige Jodenhater. Hij weet dat er veel meer zijn en dat die vijandschap broeit en dat het sluimert en dat het zo straks weer uit kan schieten om Joden geweld aan te doen. Wel, wat Mordechai doet is zijn positie gebruiken om dat allemaal in te dammen. En in ieder geval het beste voor zijn volk te zoeken. En voor zover hij dat zelf niet bewerken kan, want zijn macht is uiteindelijk ook nog weer ingeperkt. Hij is de koning niet, hij is maar de tweede. Dus voor zover hij zelf de belangen van zijn volk niet kan behartigen, doet hij nog een andere stap en spreekt hier met zijn koning over. Hij spreekt voor de welstand van zijn ganse zaad. Hij is dus ook nog hun voorspreker. Hun pleitbezorger. Hij neemt het bij de koning voor hen op. En hij zoekt ook de koning te bewegen in gunst aan dat volk van de Joden te denken. En zo bevordert hij gedurig hun welstand. En daar staat in het Hebreeuws hun shalom. Dat is eigenlijk hun vrede. Maar dan niet alleen vrede in de zin dat er geen bedreigingen en geen oorlogen tegen hen zijn, maar vrede in de zin dat alles harmonie is. Dat er rust is, dat er echt ook van binnen en van buiten vrede is. Zo is die hoge plaats van Mordechai ook de Joden tot zegen. Zo plukken ze er de vruchten van. Zo delen ze in de zegeningen van Mordechai. Hun, zo hebben we gezongen, zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Die psalm zong dat van Salomo. Maar tegelijkertijd van de meerdere Salomo. En dan is het nog veel meer waar. En als die psalm het van Salomo en van de meerdere Salomo zingt, dan denk ik dat je in het licht van onze tekst die psalm ook mag verstaan van Mordechai. De Joden zal een schat van zegeningen in deze tweede in het rijk van de Meden en de Perzen, in deze hooggeplaatste, in deze Mordechai ten zegen zijn, ten erfdeel zijn. Maar dan, en dan trekken we de lijn door. Ik zei in het begin dat deze Mordechai ook op de adventsweg van de Heere Jezus staat. Dat de Heere hem daar onder het oude verbond en zelfs onder de ballingen in Perzië een plaats gegeven heeft om het volk gedurig te herinneren aan datgene wat nog een keer komen zal. Als God de beloofde gaat geven. We trekken de lijnen door en we zien deze Mordechai als de voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus. Die ook zo'n hoge positie heeft ontvangen. Maar daar leek het ook niet altijd op, net zo min als bij Mordechai. Bij Mordechai leek het er eerder meer op dat hij aan de galg zou komen, die al voor hem klaar stond.
Omdat Haman zich zo gruwelijk aan hem ergerde. En omdat hij alles wilde doen om hem weg te krijgen van deze aardbodem. Zijn leven werd bedreigd. En dat was met de meerdere Mordechai, als ik hem zo vanmorgen mag noemen, toch zeker ook het geval. Ja, nog veel meer het geval. Want niet alleen is zijn leven bedreigd geworden. En niet alleen is er voor hem ook een galg, een hout opgericht. Maar hij is, anders dan Mordechai, wel aan dat hout gehangen. Mordechai heeft er het leven afgebracht, is uitgered. Maar de Heer Jezus Christus, hij moest gehoorzaam worden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En toen het bij hem ten ondergang, toen het bij hem onder leek te gaan. En toen het leek alsof de vorst der duisternis het gewonnen had, zoals het er in de dagen van Mordechai ook op leek, dat het de hand van de duivel was die alle dingen regeerde. Toen heeft God toch zijn zoon ook weer van dat vloekhout genomen. En hij heeft hem tot zich genomen in heerlijkheid. En hij heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand. En hij heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond. En hij heeft hem groot gemaakt, zoals de engel het al aankondigde, toen hij bij Maria in Nazareth kwam. En toen hij aan Maria de boodschap bracht dat zij de moeder van de beloofde zaligmaker zou worden. Toen heeft de engel deze woorden gesproken. Hij zal groot zijn. En ook dat woord is niet ter aarde gevallen toen het zover was. In Gods raadsplan. Toen heeft de Heere die woorden waar gemaakt. Hij heeft hem groot gemaakt. Hij heeft hem in de troon een plaats gegeven. Hij heeft hem de scepter van het rijksbewind in handen gegeven. Hij heeft alle dingen onder zijn voeten gelegd. Hij heeft tot hem gezegd: heers in het midden van uw vijanden. Zeker. Hij is daarom ook alle hulde en alle aanbidding waard. Alle eer, alle aanbidding, vooral ook omdat hij, en daarin gaat hij Mordechai ook weer te boven. Vooral ook omdat deze meerdere Mordechai in de plaats van zijn volk wilde gaan staan. Ze lagen onder het vonnis des doods, de Joden, toen en daar. Maar degenen die door Christus worden verlost, ze liggen niet minder onder het vonnis des doods. En de dood die zij verdiend hebben, zullen ze ook ontvangen. En wat is er gebeurd? Wat heeft deze zaligmaker gedaan? Hij is in hun dood en in hun verderf afgedaald. En in de ellende en in de gramschap Gods die zij verdiend hebben, daarin is hij afgedaald en daar heeft hij onder gebogen. En het is aan hem voltrokken wat aan hen had moeten worden voltrokken. En zo kwam er voor een volk bevrijding, verlossing. En zou nou met name dat volk dan niet gaan doen wat de psalm hen aanspoort te doen? Kust de zoon. Mordechai kreeg eer en aanzien, ook van zijn volk, ze achter hem hoog. En Christus, hoe is het met de eer die wij aan de Heere Jezus bewijzen? Hoe is het met de aanbidding die hij toch waard is te ontvangen? Krijgt hij die ook? Van de wereld niet, dat moet u ook nooit verwachten, dat de wereld hem ooit zal eren. En zal dienen en zal gehoorzamen en zal aanbidden. De godsdienst doet wel net alsof ze de Heere eert en lief heeft, maar dat is ook niet meer dan net doen alsof. Maar waar de geest, waar de Heilige Geest de ogen opent voor hem, en waar de Heilige Geest de mens laat zien wie hij waarlijk is, deze verhoogde zaligmaker die door lijden tot heerlijkheid gekomen is. Die in een weg van smartelijke vernedering tot de troon gekomen is. En die zo waarlijk zaligmaker is als de geest blinde ogen opent zodat iets van hem gezien mag worden. En als de geest tegelijkertijd de ogen opent zodat de mens ook iets gaat ontdekken van wie hij zelf is. En wat hij geworden is door zijn val. Wat hij geworden is in zijn ongeluk. Dan wordt Christus geëerd en groot geacht. En wat krijgt de mens dan respect voor hem? En wat wil die mens dan ook voor hem bukken? Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat schrijft de Heere dat dan in de ziel, zodat er indrukken van overblijven? Hij zal groot zijn. En nog meer. Want de geest toont niet alleen zijn hoogheid, zodat de mens hem gaat eren en met respect aan hem denkt en over hem spreekt. Maar de Heilige Geest toont die borg- en zaligmaker ook in zijn aangenaamheid. Of anders gezegd in zijn dierbaarheid. In zijn beminnenswaardigheid. Zalig die mens die dat ook mag zien. Zalig die mens voor wie de Heer Jezus aangenaam is geworden. Zalig die mens in wiens hart liefde voor die zaligmaker is uitgestort. Die mens die in hem een welbehagen krijgt. Die mens die in verwondering en in aanbidding op hem ziet. En die de bruid begint te begrijpen als zij in het hooglied zegt. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En als ze dan alles opgesomd heeft wat ze van hem op kan sommen. Dan eindigt ze met de uitroep. Alles wat aan hem is. Is gans begeerlijk. Aangenaam is hij in haar ogen. En de geest maakt de borg- en zaligmaker aangenaam in de ogen van een volk dat door hem gered wordt. Aangenaam wordt hij, beminnenswaardig als ze hem zien in zijn vernedering. En als ze van hem horen hoe hij in de volheid des tijds geworden is uit een vrouw, geworden onder de wet. En hoe Maria haar eerstgeborene in doeken wikkelde en hem neerlegde in de kribbe. Jazeker, daar ziet het natuurlijk oog geen schoonheid en geen heerlijkheid en geen dierbaarheid in. Maar als het oog verlicht wordt door de geest, dan zien de herders het wel. En dan prijzen ze God. Ze hebben zijn grootheid gezien. We hebben, zo zegt de apostel Johannes, en hij zegt het van de Heere Jezus in zijn vernedering. Maar hij heeft met ogen des geloofs mogen zien. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Maar dan is daar tegelijkertijd ook de band gelegd. En door de band die gelegd is, wordt hij die heerlijk is, tegelijk ook dierbaar en beminnenswaardig. Dan wordt hij die vorst zo schoon in al zijn deugden, in al zijn werken, in heel zijn middelaarsarbeid. En of dat nu de geboren zaligmaker in Bethlehems kribbe is, of dat het nu de man van smarten is, die op de Via Dolorosa straks gaat. Dan worden de wonden van Christus, dan wordt het bloed van Christus, dan wordt het lijden van Christus, dan wordt de dood van Christus ons ook dierbaar en begerenswaardig, omdat dat de weg is die hij wilde gaan, gedreven door zijn oneindige liefde om zijn volk los te kopen uit de greep van de Satan en voor hun schuld te betalen. En dan wordt hij ook dierbaar als die opgestane zaligmaker die van zijn Vader een plaats der eer ontvangt aan diens rechterhand. En die nu alle dingen draagt door het woord van zijn kracht en alle macht heeft in hemel en op aarde. En dan wordt hij die hoog verheven is. Als we het gaan ontdekken dat hij zijn kracht en zijn hele werk gebruikt. Om dat volk dat in ellende en verlorenheid ten neer ligt op te richten en te behouden. Dan wordt hij ook degene naar wie het hart uitgaat. Het hart dat de vonk van Gods liefde heeft ontvangen. En dat nu mag zeggen, we hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Is hij u al aangenaam? Voor wie is hij dat dan? Ik denk nog even terug aan de Joden in de dagen van Mordechai. Dat stond er ontzettend slecht voor met hen, nietwaar? Ze waren in één wetgeving allemaal tot de dood veroordeeld. En die wet kon niet herroepen worden. En zo lagen ze allemaal onder het vonnis des doods. En dat zou voltrokken worden. De dag van de terechtstelling was ook al vastgesteld. De 13e van de maand Adar. En nu heeft God Mordechai gebruikt om hen onder dat oordeel des doods vandaan te halen. God heeft Mordechai gebruikt om hen van dat verschrikkelijk lot dat hen wachtte te verlossen. En dat maakt hem juist zo aangenaam bij de menigte van zijn broeders. Ziet u de lijn lopen? Wat heeft de Heer Jezus tenslotte gedaan? Wat kwam hij doen? Wat gaan we straks gedenken als het op kerstfeest weer over dat kind in de kribbe gaat? We gaan eigenlijk hetzelfde gedenken als wat we op de Goede Vrijdag gedenken. Hij is gekomen in een donkere verloren wereld. Hij kwam om te lijden, hij kwam om te betalen, hij kwam om een volk dat onder het vonnis des doodslag te bevrijden. Wat kwam hij doen? Wat was de bedoeling van zijn komst op aarde? Hij kwam om ook onder dat vonnis des doods te liggen. Hij kwam om het op zich te nemen. Hij kwam om zijn bloed te laten vergieten. Hij kwam om zijn leven af te leggen. Hij kwam voor ellendigen, voor doemwaardigen, voor goddelozen. Voor mensen die maar niet onder de wet van Ahasveros liggen en daardoor veroordeeld worden. Maar hij kwam voor mensen die onder de wet, de heilige, rechtvaardige en goede wet van God veroordeeld zijn. Hij kwam voor mensen van wie geschreven staat, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hij kwam, zo lezen we in Paulus' brief aan de Galaten. Hij kwam in de volheid des tijds geworden uit een vrouw geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet lagen verlossen zou. Heb u daar wel eens erg in gehad? Dat u onder de wet ligt. En dat die wet van u zegt vervloekt zijt. Want ge bent niet gebleven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ge hebt op al de punten die God aangewezen heeft gefaald. Ge zijt afgeweken en ge hebt geen één gebod gehouden. En niet alleen met woorden en niet alleen met werken, maar ook met gedachten bent u een overtreder. En niet alleen door wat u naliet, maar ook door wat u deed staat u schuldig. En u zegt de wet en dat zegt God zelf. Door zijn eigen getuigenis dat wij allen de dood moeten sterven. En dat we voor eeuwig moeten omkomen. De gemeente, heeft dat u wel eens aangegrepen? We kunnen zo makkelijk over de dingen heen leven. En we kunnen ook over de zonde zo makkelijk heen stappen. En we kunnen er misschien wel rechtzinnig over spreken. Maar zonder dat het ons innerlijk raakt en stuk breekt. En verootmoedigt voor God. Maar het is wat om onder het oordeel des doods te liggen. Het is wat om door de heilige rechter van hemel en aarde veroordeeld te worden. En om van zijn mond te moeten horen, vervloekt zijt ge. En dan geen mogelijkheid om daaruit bevrijd te worden. Geen mogelijkheid om jezelf onder dat oordeel vandaan te halen. Geen mogelijkheid om dat oordeel af te wenden. Het komt onherroepelijk over ons heen als er niet een borg is. Als er niet één is die zich geeft onder dat oordeel en die in de plaats van zulke veroordeelden komt te staan en die gewillig zijn leven gaat geven en zijn bloed laat vergieten. En dat kwam dat kind van Bethlehem doen. Zal toch niet met een kindje in de kribbe. Maar bedenk toch dat het de borg is die de schuld van zijn volk op zich kwam nemen. En die onder het oordeel Gods kwam buigen. En die van de ganse tijd van zijn leven de toorn Gods heeft moeten dragen. Zo is het. En dat is het wonder van Gods genade. Dat de Heere een weg gebaand heeft. En dat de Heere een pleitbezorger gegeven heeft. En dat de Heere dat volk dat onder het oordeel ligt, toch niet onder het oordeel doet verzinken en bezwijken, maar dat er een gekomen is die zegt, ik zal het betalen. Ik zal de plaats van dat volk innemen. Ik zal ze verlossen. Ik zal de oordelen dragen en de toorn Gods op me nemen. En wie daar iets van mag gaan zien, en wie zo dat kind in de kribbe mag gaan aanschouwen, en wie zo hem straks mag volgen op zijn lijdensweg, en wie zo hem mag zien aan het vloekhout, en wie zo mag zien hoe hij neergelegd wordt in het stof des doods, en wie zo mag zien dat de Vader hem daarna als loon op zijn volbrachte arbeid eer en heerlijkheid schenkt, die gaat toch iets van wat de bruid zegt meespreken, meebeleiden, al wat aan hem is, als kind in de kribben en als zaligmaker aan het kruis en als koning op de troon, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar dan is het niet alleen zo dat dat volk Mordechai eert en erkent en lief heeft. Er is van de kant van Mordechai ook nog het een en ander gezegd. We zagen dat hij doet die twee dingen. Hij zoekt het beste voor zijn volk en hij spreekt voor de welstand van zijn ganse zaad. Nou, en in veel rijkere zin doet dat die zaligmaker waar ik zo pas over sprak. Hij zoekt het beste voor zijn volk. En hij spreekt voor de welstand van zijn ganse zaad. Hij stort zijn zegeningen uit de hemel door zijn geest in hen uit. Hij beschermt hen. Hij bewaart hen bij de verworven verlossing. Hij spreekt voor hun welstand. Hij is hun voorbidder. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij treedt voor het aangezicht van zijn Vader, voor dat volk dat ook al heeft hij voor hen voldaan, toch nog een volk is waar de zonde in blijft wonen tot hun laatste snik toe. Een volk van mensen die afwijken. Een volk van mensen die het iedere keer weer laten zitten. Een volk van mensen die zo vaak weer eigen eer zoeken en niet Gods eer bedoelen. Een volk dat bestaat uit mensen waar toch zoveel zonde en zwakheid in overgebleven is. En ze maken het zichzelf iedere keer weer waar dat toch dat vonnis des doods aan hen voltrokken zal worden. En ze kunnen er nog wel eens bang en bevreesd voor zijn ook, als ze weer tot de ontdekking komen van hun afwijkingen en van hun geesteloosheid en van al die verdorvenheid die in hen overgebleven is. En als zij dan geen woord meer zeggen kunnen, en als hun klederen weer vuil zijn, en als hun mond met stomheid geslagen is, en als zij niet meer weten te bidden gelijk het behoort, dan is daar die meerdere Mordechai, sprekend voor de welstand, voor de shalom, voor de vrede van zijn volk. En is hij daar voor het aangezicht van zijn Vader, die het zijn Vader zegt, ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Zo zorgt hij in leven en in sterven voor hun welstand. Zo heeft hij hen voortdurend op zijn hart. Zo draagt hij hen mee in zijn voorbeden. En zo zorgt hij voor de vrede. De vrede tussen God en hen. de vrede ook in hun binnenste. En wat is dan die welstand? Is dat allemaal in hun leven gaat zoals ze graag wensen? Nee, welstand, vrede, dat is niet hetzelfde als voorspoed. Bij de welstand van Gods kinderen kan net zo goed tegenspoed horen. Begrijpt u dat? Bij de welstand van Gods kinderen kan ook heel goed de kastijding een plaats krijgen. Als het maar meewerkt ten goede, dat is het. En God weet beter wat hun welstand is dan dat ze het zelf kunnen beoordelen. Maar de Heere zorgt ervoor. En hij smeekt het aangezicht van zijn vader gedurig. Niet meer voor zichzelf, maar voor de zijde die hij gekocht heeft met zijn bloed. Hij leeft om altijd voor hen te bidden. Kunt u zich een betere voorspraak indenken dan deze Jezus, de rechtvaardige, de advocaat van al de zijnen? Ik zei het, dat komt voor in het leven van Gods kinderen. Dat zij bij de vernieuwde ontdekking door het werk van Gods geest geen kant meer uit kunnen en geen weg meer zien en geen gebed meer bidden kunnen. Dacht u dat Petrus nog bidden kon toen de haan gekraaid had en toen hij tot de ontdekking kwam dat hij de Heere verloochend had? Wat moest Petrus toen nog bidden? Het was allemaal beschuldiging. Het was allemaal veroordeling. Waar kon hij nog op pleiten? Waar kon hij nog op steunen? Waar kon hij nog alvast aan vinden? Ik heb voor u gebeden, had de borg gezegd, dat uw geloof niet ophoudt. Wat kon Jozua de hoge priester doen, toen hij daar stond met vuile klederen? Jozua zegt ook niets in dat nachtgezicht van Zacharia. Jozua zegt niets, hij heeft niets te zeggen. Hij staat met een gesloten mond. Hij staat met beschaamde kaken. Zijn mond is gestopt. Alles klaagt hem aan. Alles veroordeelt hem. Zou hij priester des Heren zijn met deze vuile klederen? Maar er was er een die het voor Jozua opnam. En er is altijd weer voor al Gods kinderen die meerdere Mordechai, die het beste voor hen zoekt. En die voor de welstand van zijn ganse zaad spreekt. En die dat doet, en dat kon Mordechai niet, door op zijn eigen zelfofferande te wijzen. Daar luistert de Heere naar, ongetwijfeld. En daarom, omdat hij zich voor hen offerde. En omdat hij voor hen voorbeden doet, onafgebroken. Daarom worden ze zalig. En daarom is dat oordeel des doods voorgoed van hen afgewend. Nee, Christus, hoewel hij van de aarde heen gegaan is, hij is de zijne niet vergeten. Hij is bij hen gebleven. Hij zorgt nog altijd voor hen. Ze zijn zijn broeders, niet waar? Zijn broeders. Maar, deelt iedereen daar nou in? Ach, u weet het wel. Dat is geen nieuws als ik het zeg dat dat niet voor iedereen is. En dat dat ook niet voor alle kerkgangers is. Het hangt er maar vanaf wie wij in ons eigen oog zijn. Het hangt er ook maar vanaf of er voor hem plaats in ons leven gekomen is. Het hangt er maar vanaf of wij er enig besef van gekregen hebben dat wij onder het oordeel des doods liggen. Maar leven we daar vrolijk overheen, dan is er geen plaats voor hem. We zien zijn grootheid en we zien zijn beminnenswaardigheid niet. En we begrijpen er niets van. En we kunnen onder het evangelie zitten en we kunnen er naar luisteren. En we kunnen onze oren nog open hebben en we kunnen de preek misschien nog navertellen. Maar verder komt het niet. Bent u zo'n kerkganger? Nog altijd dus voor eigen rekening. Nog nooit echt iets gevoeld van de nood van uw leven. En nog nooit echt geroepen tot God uit de nood van uw leven. Bent u nog een van de vijanden dus. van de vijanden van deze zaligmaker? Wilt u niet erkennen dat u een verloren mens bent? Voelt u dat zo niet? Het is toch waar. Het is toch waar. Al voelt u het misschien er anders aan. God zegt het van ons allemaal. En omdat het waar is wat God zegt, doen we er beter aan om het te geloven en voor Gods aangezicht te leren belijden. En vanuit de nood die God ons aantoont in ons leven, want wij liggen onder dat vonnis des doods. Zo te roepen tot de Heere, Heere, is er bij u nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dan te hopen op die God die wonderen werkt. Te hopen op die God die aan dat volk van de Joden in de tijd van Mordechai een verlosser schonk. Een opening, een deur gaf waardoor ze konden ontkomen. En die de Heere Jezus Christus nog veel meer gedaan heeft. En daarin in hem een eeuwige verlossing heeft aangebracht. Die God te voet vallen, die God om genade en om ontferming smeken. Zou dat niet de beste weg zijn? Om zo in dit korte leven dat wij hier hebben, dat aan alle kanten door de dood bedreigd en omringd wordt, te zoeken naar datgene waardoor we geborgen zijn voor de eeuwigheid. Is dat niet het eerste doel waarmee we door de Heer op aarde geplaatst zijn? O, laat dan toch uw tijd niet verloren gaan met allerlei beuzelingen en dingen die geen wezen en geen waarde hebben en waar u straks in de eeuwigheid uzelf over moet beschuldigen. Maar laat uw leven toch daartoe besteed worden om uw eigen geestelijke welstand te zoeken en de Heere Jezus te leren kennen en in hem gevonden te worden. Zo ook hem te mogen deelachtig zijn en zo ook iets van dat wonder te beleven. Dat we hem kennen gaan is een grootheid, is een beminnenswaardigheid. Dat we het gaan leren verstaan dat hij nu over onze welstand waakt. Amen. Psalm 132 en daarvan het 12e vers. Samen de Heere danken. We danken u, o Heere, voor datgene wat u ons ook in deze morgen nog weer vanuit uw woord hebt willen laten horen. Van hem die gij in oude tijden tot een verlosser van uw volk gegeven hebt. En die zo ook profetie mocht zijn van de nog veel grotere verlossing door de nog veel rijkere en heerlijker verlosser, uw eigen Zoon. O Heere, wij bidden u dat u ons gedenken wilt in hem. Dat u ons aanzien wilt in hem. Dat u ons deel wilt geven aan hem. O, doe ons allen toch voor het eerst of bij vernieuwing buigen voor hem. Doe ons allen voor het eerst of bij vernieuwing toch zien hoe beminnenswaardig hij is. Hoe waard om gediend, hoe waard om gehoorzaamd, hoe waard om bemind te worden. Doe ons toch zien, heren, voor het eerst of bij vernieuwing, dat hij de volkomen verlosser van zijn volk is, die het goede voor zijn volk zoekt en die gedurig spreekt voor de welstand van zijn ganse zaad. Verhoogd aan uw rechterhand leeft hij immers om altijd voor de zijne te bidden. O heren, heilig uw woord aan onze harten. Maak er waarlijk plaats voor. Doe ons zien vanuit onze armoede en vanuit het gebrek dat er bij ons aan alles is, dat in hem nu een volheid is, een schat van zegeningen. En dat ellendige zondaren die leeggemaakt zijn, die behoeftig geworden zijn, die bij de nooddruftigen gingen behoren, nu door hem gered worden. Hoor ons, heren, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 149, het eerste vers. Looft, looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.